luisteraars van de Kerktelefoon willen we een schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. Schriftlezing is Marcus 10, vers 1 tot 16. We noemen Marcus 10, vers 1 tot en met 16. En we zingen psalm 84, vers 2. Psalm 128, vers 1, 3 en 4. Psalm 68, vers 13. En psalm 103, vers 5 en 9. We noemen nogmaals de schriftlezing Marcus 10, vers 1 tot 16. En we zingen psalm 84, vers 2. Psalm 128, vers 1, 3 en 4. Psalm 68, vers 13. En psalm 103, vers 5 en 9. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. De genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij zetten ons samen zijn voort met het zingen van psalm 84, het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskes neer in het kunstige nest bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot, geduchte Heere der legerscharen, welzalig hij die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toon. Psalm 84, tweede vers.
Thank you.
lezing uit Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot u uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 10e hoofdstuk, vers 1 tot en met 16. We herzeggen nu Marcus 10, vers 1 tot en met 16. Vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. Amen. En vandaar opgestaan zijnde ging hij naar de landpalen van Judea, door de overzijde van de Jordaan, en de scharen kwam wederom tezamen bij hem. En gelijk hij gewoon was, leerde hij hen wederom. En de fariseeën tot hem komende vraagden hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verlaten, hem verzoekende. Maar hij antwoordde, zeide tot hen: Wat heeft Mozes u geboden? En zij zeiden: Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven en haar te verlaten. En Jezus antwoordde, zeide tot hen: Vanwege de hardigheid uw harten heeft hij uw lieden dat gebod geschreven. Maar van het begin der schepping heeft God hen man en vrouw gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En in het huis vraagde hem zijn discipelen wederom van hetzelfde. En hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een andere trouwen, die doet overspel. En zij bracht er kindekes tot hem, omdat hij hem aanraken zou. En de discipelen bestraften diegenen die hen tot hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen: laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want derzulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kinderke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving hen met zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. Tot zover.
Laat ons het Heere aangezicht zoeken. Heere, gij openbaart u in uw woord. Maar tenzij we wederom geboren worden, wij kunnen het niet zien. Want u zijt verborgen, tenzij het u behaagt uzelf te openbaren als één die dient. En Heere, wij smeken u dat uw aangezicht in Christus mocht te zien. Want u te zien, dan verbleekt alles wat enige glans heeft in de wereld. Want uw vriendelijk aangezicht in Christus heeft vrolijkheid en licht en troost, verspreid in smarten voor al de oprechte harten. En Heere, als u er niet bent, is het zo leeg, zo nameloos leeg. Maar als u er bent en het behaagt u zelf te tonen in de wonden voor de zonde, dan wordt het in de ziel geboren, alles wat aan hem is. Is gans begeerlijk. Dan gaat de bruid roepen om de bruidegom. Omdat de bruidegom roept om de bruid. Heere, verleen ons de bediening uw geestes. Opdat we niet alleen hoorders des woords, immers de letterdood, maar ook daders des woords mochten zijn door de bediening van uw dierbare geest. Gedenk, Heere, de zieken, familieleden in het ziekenhuis. Ach, Heere, ziekenhuizen zijn kruisen, maar u komt er wel eens in mee, gelijk we gehoord hebben, zodat ziekenhuizen genadehuizen worden en de ziekte geen kwaad meer doet, dat het een middel in uw hand is om door u aan u verbonden te worden. Want u bent het die zegt: in al uw benauwdheden was ik benauwd en uw muren zijn bestendig voor. Heere, gedenk de oude vandaag. En we zijn eigenlijk allemaal even oud, al geloven we het niet. Het is een handbreed gesteld, dat leven, en wij vliegen daarheen naar de rechterstoel van uw Zoon. En hoe zullen we toch rechtvaardig verschenen voor u? Want de minste zonde zal ons voor eeuwig scheiden van uw heerlijke gemeenschap. Heere, zegen uw getuigenis alsjeblieft daarom. En ach, leid ons nog in de waarheid. We kunnen een recht begrip hebben van de waarheid, een historische kennis. Maar de duivelen hebben het ook. En ze sidderen. Maar dat we een bevindelijke waarheid, door de wet veroordeeld, door het evangelie ten leven gewekt, in uw Zoon mogen hebben van u en de genade in u. Heere, gedenk onze jonge mensen. De wereld lokt en heeft niet anders dan gelokt. Hoewel de zonde zo brutaal wordt. En de trouw struikelt in de straten. Het is een bange tijd. In de naam van de duivel blazen mensen zich op. Om mee te slepen in het verderf en de duivel lacht. En heren, het is bijna overal. Komt de benauwdheid in deze wereld die nog niet geweest is. En die er niet meer zal zijn tot de jongste dag. Maar heren, u hebt tegen die gemeente gezegd, ge hebt kleine kracht. Maar ik heb mijn woord bewaard. En daarom zal ik u bewaren in de dag der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Ach, wij hoeven niet bekommerd te zijn over de bewaring in de verzoeking. Dat is uw bekommernis. Maar de bekommernis zou moeten zijn uw woord te bewaren. Door genade op uw woord te letten. Uw woord te leren kennen, de kracht derzelfde in Christus alleen die het woord is. Denk de gemeente, ge mocht nog voorzien in een herder en leraar, gedenk hen die onder hem werken. Heb dank dat ouderling Koppelman, nadat hij deze week toch weer naar het ziekenhuis moet en een kwaal bij zich draagt, die chronisch is. Dat u hem daar toch een goede tijd gegeven hebt. Wij weten soms niet waar we moeten zijn. Laat ons daar zijn waar u bent, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar bent u in het midden. Gedenk de kerk van Nederland gescheurd en verwoest. En ze roepen allemaal, des Heren tempel is deze. Maar die is hier niet meer. Want u woont niet in tempelen met handen gemaakt. Maar de tempel is boven. Waar de hoge priester verzoening gebracht hebben. Bid totdat de laatste van de kerk zal boven zijn. Hier in het voorhof, daar in het heilige der heiligen. Hier door het geloof in het heilige der heiligen, straks door aanschouwen. Heere, breid de kerk nog uit, alstublieft. Mag het ook zijn deze dag. Heere, u zult wel zeggen, hou maar op te vragen. Maar u hebt onze mond gegeven en u zegt, opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt schenk ik zo het smeekt. Mild en overvloedig. Ach, open de schrift. Alsjeblieft. Om Jezus willen. Amen. Gemeente. Hoewel we gedacht hadden het tweede gedeelte van dit gedeelte uit Markus 10 met u te moeten handelen, heb ik gemeend toch dat eerste gedeelte met u te moeten behandelen. Dat spreekt over tweeërlei huwelijk. In de eerste plaats over een natuurlijk huwelijk. Immers de Heer Jezus wordt aangesproken op de wet van Mozes, of Mozes toegelaten zou hebben een scheidbrief te geven. En wel, gemeente, waarom vragen ze dat wel? De schrift zegt het dit morgenuur, om hem te verzoeken. Heeft Mozes geboden een scheidbrief te geven, zeggen ze. Wel, u weet dat de fariseeën allerlei voorwendsels zochten om het huwelijk te breken. Ze gaven om allerlei redenen, en Mozes liet dat toe, maar ik kom erop, een scheidbrief. Een brief van echtscheiding of loslating, verlating. En wel, gemeente, waarom zegt u dat nou eigenlijk? Wel, laat ik eerst dit zeggen. Huntington werd aangevochten dat hij zou zijn een antinomiaan. Omdat de wet hem Christus was. Christus was zijn wet. En hij werd beschuldigd van antinomianerij. En dan zegt diezelfde Huntington tegen die hem aanvechten, zegt: de wet is ruimer dan het evangelie. Want Mozes laat toe een scheidbrief te geven. Maar de Heer Jezus zegt: scheid ganselijk niet. Er is één reden die scheiding toelaat. Overspel. Maar de schrift zegt: scheid ganselijk niet. Als de Heer Jezus met zijn kerk zou doen na wat wij doen, dan zou hij altijd van ons moeten scheiden. Ook een hand voor haar genade. En daarom leest u zo wonderlijk in de Heilige Schrift. Al hebt ge met vele boeleerders geboeleerd. Kan dat nou? Keer nochtans weder. Want ge zijt de huisvrouw van mijn jeugd. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Weet u, geliefden, en nu heb ik die lijn al doorgetrokken, Christus scheidt van zijn kerk ganselijk nooit. 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 We gaan op dit onderwerp in en spreken met u over het huwelijk. Over de scheidbrief, over het geestelijk huwelijk en de onscheidbaarheid van Christus en zijn kerk. Ik heb ze lief gehad met een eeuwige liefde. En al lopen ze bij mij weg, ik ga ze nalopen. En ze trekken met koorden van goede tierenheid. Dat is liefde. Dat is gunst. Dat is genade. Maar laten we eerst nog zingen. Van 128 spreekt over een gezin. En een huwelijk is niet alleen een huwelijk tussen man en vrouw. De eenheid van het huwelijk vindt u met name in de kinderen. Maar ook daar zal ik over spreken. We willen zingen van Psalm 128, 2, 3 en 4. fariseeën gebruiken altijd Mozes om Christus te bestrijden ofwel te verzoeken. Zij proberen Christus ten val te brengen altijd weer. Door de leer van Mozes, als zou het evangelie de wet tegenstaan. Of de wet verkleinen, de eis van de wet veronachtzamen. En weer komen de fariseeën, de secte, die nauwgezet willen leven bij de Heilige Schrift, die het zoeken in eigen gerechtigheid bij de Heer Jezus en vragen: is het een man geoorloofd zijn vrouw te verlaten? Is echtscheiding geoorloofd? Mag ik de band van het huwelijk verbreken? En geliefde, wij leven in een tijd dat zelfs in de gereformeerde gezindten de banden van het huwelijk verbroken worden. Op allerlei wijzen. In eerste plaats, onder ons volksleven is een huwelijk niet meer een verhouding tussen man en vrouw. Maar een huwelijk wordt genoemd de verhouding der liefde tussen man en man en vrouw en vrouw. Het is een nationale echtbreuk. Het is verbreking van de institutie, de instelling die God ons gegeven heeft. Maar dat niet alleen. We zien in onze dagen openlijk beleden seksuele liefde tot kinderen. Pedofilie. Tot in de hoogste regionen van ons nationale bestel worden mensen beschuldigd. Zijn er verenigingen die dit seksuele leven willen bevorderen? Maar dat niet alleen, ik ga nog een stapje verder en dan houd ik daarover op. Er is ook een zonde in onze tijd, dat heet bestialiteit. Beestenliefde. Nog één, seksuele zelfliefde, nationale overspeligheid, breuk van wat God ons gegeven heeft, man en vrouw in de verbinding van het huwelijk. En wel, geliefden, nu vragen de fariseeën, dan gaan we terug naar de tekst. In een huwelijk tussen man en vrouw mag een man zijn vrouw verlaten. Mag je scheiden? Is het geoorloofd je vrouw los te maken uit de band van het huwelijk? En dan antwoordt de Heer Jezus en zegt, hij antwoordt en zegt: wat heeft Mozes in de wet geboden? Mozes heeft in de wet aangaande deze dingen iets geboden. Wel, hij heeft geboden een scheidbrief te geven naar de wet. En uw vrouw te verlaten. Mozes, hè? Luister goed. Mozes, hè? Niet Christus. En waarom heeft hij echtscheiding toegelaten? Vanwege de hardigheid uw harten. Heeft hij uw lieden het gebod gegeven, uw vrouw, voordat u haar verlaat een scheidbrief te geven? Moet ik uitleggen? Een scheidbrief, er was één wettige reden, ook in het Oude Testament, en dan hoefde je geen scheidbrief te geven. Dat was overspel. Ze moesten direct door het Sanhedrin veroordeeld worden. Maar je kon, zegt Mozes, als er bepaalde dingen waren in het leven van je vrouw, waar je niet mee leven kon, kon je haar ook een scheidbrief geven. Maar die scheidbrief verdedigde die vrouw dat ze niet gescheiden was om overspel. Dus in die scheidbrief stond, ja, het is erg, ze kan niet goed koken. Of ze heeft zo'n naar karakter. Om allerlei oorzaak liet Mozes toe, als de band van het huwelijk gebroken was, voordat het gebroken werd, te scheiden. Ja, je kijkt me aan en je zegt tegen me, waarom preek je dat? Nou, het staat in de schrift, hè? Moet ik anders doen dan de schrift? Dus de fariseeën gebruikten dat wraak om een oude vrouw terzijde te stellen en een jonge vrouw te nemen. Ze trouwden soms 3 keer. Mevrouw zorgt niet goed voor het huisgezin. Daarom beschuldigt de Heer Jezus hen altijd van overspel. Zogenaamde wettig overspel. Maar waarom laat Mozes dat toe? Weer, laat ik duidelijk zijn, de Heer Jezus laat het niet toe. Maar waarom laat Mozes het wel toe? Vanwege de hardigheid van uw hart. Daar staat eigenlijk, nou, laat ik nou eens beginnen bij het begin. Gemeente, zoals u geboren bent, hebt u een steenhard hart. U hoeft geen stenen hart te krijgen, u hebt het al. Zoals u geboren bent, ongevoelig voor God en geestelijke zaken. Mensen zeggen dat wij vatbaar zijn voor het evangelie, dat bent u niet. En dat ben ik niet. Sinds de val in het paradijs leven we in een doodstaat. Met een stenen hart. Ongevoelig voor goddelijke indrukken. En wat is nodig, zegt Jesaja, dat dat stenen hart weggenomen wordt en een vlezen hart geschonken. U bent niet vatbaar voor het evangelie. En ik niet. Stenen harten. Koud en dood. Ongevoelig. Voor God. En zijn heerlijke dienst. Ik. En u. En u zegt, de Heer Jezus, vanwege dat harde hart, ongevoelig, heeft God het u toegelaten dat het niet erger wordt dan het is. Mis, God niet, Mozes. Toegelaten. De Heer Jezus niet, ik zeg het nog een keer. Een tweede ding, weet u hoe wij aan een hard hart komen? Want ik moet eigenlijk dat nog beter uitleggen. Er staat een hart met eelt erop. Een hard hart is een hart met eelt erop. Weet je hoe je eelt op je hart krijgt, jongen? Veel te zondigen, nooit zondaar te worden. Weet je hoe ik eelt op mijn vinger krijg? Weet u hoe ik eelt op mijn vinger krijg? Weet je hoe je eelt op je hart krijgt? Veel zondigen. En ondanks waarschuwingen doorgaan op de brede weg. Jeugdzonde te koesteren. En nooit schuldenaar voor God te worden. Daarom de prediking van het evangelie of de prediking van het woord van God is een reuken des doods ten dode of een reuken des levens ten leven. Mensen zeggen wel eens, het maakt niet uit als ik in de kerk zit. Ik ga eruit als ik erin kom. Het is niet waar. Ge verhardt hier. Of ge verbrezeld wordt verbrezeld. Ge zijt hier onder het goddelijke woord. Het zal zijn een reuken des doods ten dode. Of een reuken des levens. Te leven. U gaat de kerk niet uit zoals u erin gekomen bent. Dat zegt de duivel. Maar die zijn woord gehoord hebben. En er niet in gewandeld. Worden met dubbele slagen. Geslagen. Een verhard hart. Als je jong bent, spreekt het geweten nog. Maar als je doorgaat op de wegen van zonde, gaat dat stemmetje zwijgen. Schrik je niet meer. Vrees je niet meer. Slaap je de slaap des doods. Nou kan God het harde hart nog verbreken hoor. Al heb je een diamantenhart. Dus waar. Anders wordt er geen mens zalig. Geen mens zalig. Maar vanwege de hardigheid van uw hart. Heeft Mozes het toegelaten. Maar, zegt de Heer Jezus, het is van de beginnen niet zo geweest. Dat is altijd heel mooi. En dat moet ik toch ook hier weer zeggen. God handelt met ons naar de staat der rechtheid. Hij eist van ons dat we zijn zoals we in de staat der rechtheid geschapen zijn. Hoor je wat ik zeg? Hij eist van ons de zaken alsof we niet gevallen waren. Dat is de wet. De wet eist van ons volkomen gehoorzaamheid. Om wat anders te zeggen, God eist zijn beeld terug. En de catechismus is zo eerlijk en getrouw. Eist God dan van ons wat we niet doen kunnen? Sinds de val? En weet je wat de catechismus dan zegt? Dan zegt hij dit. We hebben onszelf van die gave beroofd. Ik ben schuldig. God gaat van zijn eis niet af. Als de Heer van zijn eis afging, gingen we allemaal naar de verdoemenis. Maar God gaat geven wat hij eist. een nieuw beeld. Het beeld van zijn zoon. De hemelse bruidegom. We krijgen een nieuwe naam. Christen. Als we waarlijk tot God bekeerd en met God verzoend worden. Van Christus te zijn. En daarom gaat Mozes, de Heer Jezus, terug naar de staat der rechtheid. Maar van de beginnen der schepping, dus in de staat der rechtheid voor de val, heeft God gemaakt een mannelijk mens staat er en een vrouwelijk mens. Uit het stof der aarde. God heeft de mens gemaakt. Maar onthoud wat ik zeg. Een mannelijk mens en een vrouwelijk mens. Hij heeft de vrouw uit de man genomen. Dus een vrouw is niet een ander mens, ze is een vrouwelijk mens. En een mannelijk mens, dat staat er letterlijk. Maar mens. Geschapen in de staat der rechtheid, in het beeld Gods, in ware wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. En toen heeft de Heer gezegd, in Genesis 2 kunt u dat lezen. Daarom zal een mens, Adam, zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. Dan moet je eens goed luisteren. Er staat dus niet dat de vrouw de man aankleven moet. Dat is na de val gezegd. Hij zal over uw heerschappij hebben. En tot hem zal uw begeerte zijn. Maar in de staat der rechtheid staat er dit. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Genesis. En God spreekt over de geslachten die komen. En zijn vrouw aanhangen. Ik heb dat woordje bekeken. Dat woordje betekent eigenlijk letterlijk aan haar geplakt worden. Het woord plakken zit erin. Zodat die twee één worden. Dus de Heer Jezus zegt tegen die mannen die vragen, kun je scheiden? Dan zegt hij, nee. God heeft bedoeld dat je aan je vrouw gaat plakken. En nooit meer loslaat. Ja, maar het is zo naar mens. Oh. En ze heeft zoveel gebreken. En ze doet anders dan ik wil. Er staat zo mooi, die twee zullen tot één vlees zijn. Mag ik dat eens vertalen? Mag ik met u daar eens even over spreken? Weet je wat dat betekent? Dat haar kwaal jouw kwaal moet worden. En haar gebrek jouw gebrek. Nou. Hij is het hoofd, zij is het lichaam. Een echte man kan best zo zwaar tegen zijn vrouw hebben. Maar als de liefde er is, wordt haar gebrek jouw gebrek. Nee? Dan weet jij het niet wat geplakt zijn betekent. Eén vlees. Dan loop je je vrouw niet te beschuldigen. Dan ga je niet verwijten. Want door de hardigheid van je hart ga je verwijten. Je had dit wel eens beter kunnen doen en dat had je niet moeten doen en zo had je moeten zijn en u weet het wel. Maar die oude dominee van de Poel verloor zijn vrouw. Die vrouw verloor hem. En van de Poel zei eens op een begrafenis, hij zegt het beste deel heb ik verloren. Mevrouw. De gemeente. Is je vrouw dan zo volmaakt? Nee. Maar het is mijn vrouw. En ik deug niet. En als ik wat te verwijten heb, ben ik het zelf, want ik zou de lief moeten hebben als mijn eigen lichaam. Zoals ze is. En liefde zoekt zichzelf niet. Weet u, de scheiding begint niet voor de rechtbank. Scheiding begint als u gaat verwijten. Als u zichzelf beter acht dan uw vrouw. Als u de kwaal van een ander ziet en uw eigen kwaal niet kent. Maar als u uw eigen kwaal kent, is de kwaal van uw vrouw zo gering. En nou ga ik wijzen op het geestelijke huwelijk. Gemeente, Christus heeft een bruid gekregen. Daarom is het huwelijk een geheimenis, zegt Paulus. Het is een afschaduwing van Christus de bruidegom en de bruidskerk. En nu heeft de Heere Jezus een bruid gekregen. Want hij zegt, ik bid voor degene die de Vader mij gegeven heeft. Wanneer heeft hij die bruid gekregen? In de stilte der eeuwigheid. Toen is de kerk gegeven aan de Zoon in de raad des vredes. En toen heeft de Zoon gezegd, Vader, ik kom om uw wil te doen. Hij heeft een zwarte bruid gekregen. Een ongehoorzame bruid, een liefdeloze bruid. Een overspelige bruid. Nee, kent u zelf niet. Kent u zelf. Weet je wanneer je jezelf niet kent als je een hard hart hebt? Als je een fariseer bent. Als je verheft. Boven de slechte. Weet je hoe de Heer Jezus genoemd wordt? Een vriend van tollenaren. En zondaren niet om de zonde. Maar om de bekering. Om de bekering. Om de bekering. En dan zegt de bruid in het hooglied. Dan zegt de bruid in het hooglied. Ik ben zo hard. Zwart als de tenten van Kedar. Doch lieflijk in zijn oog. Weet u, het wonder van de bruid van Christus is dat zij de bruidegom niet beminde. Wij zijn, zegt de wet van nature, geneigd God en onze naaste te haten. Maar nou in dat geestelijke huwelijk gaat Christus beminnen. Wat hem niet bemint. Kun je toch niet gelijk krijgen. Hij zegt, ik bid voor degene die de Vader mij gegeven heeft. Dat is een gegeven huwelijk. U vindt dat in de Heilige Schrift op menige plaats. De Vader die zijn Zoon een bruiloft bereid heeft. Opdat we in Christus teruggebracht werden in de familia Dei. Tot de kinderen Gods gerekend zouden worden. Wij willen ons altijd aangenaam maken. Als je een beetje van jezelf leert kennen, valt je vrouw toch niet tegen. Als je je eigen hart leert kennen, valt je vrouw of je man toch niet tegen. Als God je hart breekt, kijk naar de aardigheid des harten. Word je twistgierig en vechtlustig. Ruzie in huis. Maar als God je hart breekt. En hoe doet hij dat? Hij buigt het door de wet. En hij breekt het door de liefde. Als hij je kust met de kussen van zijn mond. Dan gaat een diamanten hart worden verbrijzeld. Dan wordt er in dat gezin uitgeroepen, wenende, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dan hebben we hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Gemeente, als ik op Christus en zijn bruid kijk, dan is het eenzijdige liefde. Eenzijdige liefde. En dan wekt hij door zijn liefde wederliefde, want wij hebben hem lief, dat is ook waar. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nog eens, we gaan terug naar de staderechtheid. Toen heeft God Adam een vrouw gegeven, opdat ze één vlees zouden zijn. Opdat ze verenigd zouden zijn. Dat is een afschaduwing van de eenheid tussen Christus en zijn kerk. Vlees van mijn vlees, been van mijn. Weet je wat hij dan doet? Hij zegt, hij geeft mij uw schulden. Geef mij uw ellende. En neem mijn gerechtigheid. Is dat niet lief? Dan zegt hij, je kunt niet betalen, laat mij voor u betalen. Dan zijn uw zondas gelaken. Ik zal ze wit maken als wol. Gij zijt op reis naar de hel, maar in de weg der verzoening zal ik u meenemen naar het huis van mijn vader, want daar zijn vele woningen. O liefde, Gods des vaders. Die de bruidskerk aan de zoon gegeven heeft. O liefde God des zoons. Die zijn kerk in de stilte der eeuwigheid gekregen heeft. En zich borg gesteld heeft. Om haar te kopen. Vrij te maken. Te vernieuwen. Naar zijn eigen beeld en gelijkenis. O, het is de liefde des geestes die het uit Christus heeft. En het de kerk verkondigt. Dat is die trooster, die andere trooster, die het uit de Heer Jezus neemt. En het gebroken en verslagene van harte verkondigt. Weet je wat de bruidskerk wel eens mag zeggen als ze in die liefde deelt? Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. En het geloof zegt erbij, zulk een is mijn. Als je iets van die liefde proeft, zou je sterven. Want die liefde is uitnemender dan de liefde der vrouwen. Dat is een liefde, geliefde, die de eeuwigheid verduren zal. Dat is een liefde. Ik heb ze lief gehad tot de dood toe. Opdat ze leven. Als je daar nou iets van leert kennen. Van de liefde van die geestelijke bruiloft en bruidegom. Waarom mop je zo op je vrouw? Waarom verwijt je haar zoveel? Die mildelijk geeft. Dat is de Heer Jezus. Dat is God. En niet verwijt. Hij kon mij alles verwijten, jongen. Dan moet ik nog onder die vloer zakken. Maar die mildelijk geeft en niet verwijt. De bruidegom van de bruidskerk. Die geplakt is aan de kerk. Die zijn kerk niet kan vergeten, al zal een vrouw haar zuigeling vergeten. Ik kan u nochtans niet vergeten. Uw muren zijn, mag eens vragen, gij die bruidegom. Ben je in dat huwelijk getreden? Zijt ge door het geloven aan hem ondertrouwd geworden? En door de liefde met hem verenigd. Want als de liefde gaat regeren, word je vruchtbaar. Dan zal er kroost geboren worden. Want de liefde van Christus is vruchtbaar. Wandelt dan door het geloven in de liefde. Wij willen eerst nog zingen van Psalm 68, het 13e vers. Psalm 68, het 13e vers. Waar we samen willen zingen. 68, het 13e. Waar we samen willen zingen. Looft God in zijn gemeente alom. En wat er verder komt. zullen één zijn en dat vindt u in het vervolg. En die twee zullen tot één vlees zijn, opdat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Dat heeft bovenal ook een geestelijke betekenis. De bruidegom, God de Zoon, heeft vlees van de bruid aangenomen, doch zonder zonde. Om te zijn wat de bruid niet is. Hoor je dat? Laat ik eens beginnen bij het begin, want de rechte leer is vaak zo geweken. Een goede boom brengt voort goede vrucht en ik ben een slechte vader en ik deug als man ook niet. Ik heb mijn boezemzonde. Mijn bestaan deugt niet voor God. Ik heb genegenheden die niet zijn naar de Heilige Schrift. Laat ik nou nog eens, ik ga weer terug naar het begin. Misschien zit hier een jongen of een meisje met genegenheden die niet zijn naar de Heilige Schrift. Ik ga dat niet benoemen. Maar zit er nog een jongen of een meisje die daarin schuldig geworden is voor God? Ik weet een vriend van tollenaren en zondaren die ingegaan is in de ellende van de kerk. Waarvan Paulus zegt, en toen het gebod ingekomen is, is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven, doch ik leef. Maar niet meer ik, Christus is mijn leven geworden. Hij is volmaakt, die bruidegom, voor een onvolmaakte bruid. Die met smeking en geween zijn aangezicht zoekt. En op hem komt te leunen. Hij gaat doen wat ik niet kan doen, de wet volkomenlijk houden. Hij is het beeld van God. Hij zegt tegen Petrus, slaap nu voort, ik ga het werk alleen doen. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen, te doen wat u niet kunt doen. Mijn bruid, zwart. Maar lieflijk in mijn oog. Hij kon betalen wat de bruid niet betalen kan. Een hemelhoge schuld. Kijk, als de Heer Jezus met zijn kerk komt te trouwen in het geloof, hier in ondertrouw straks de bruiloft, dan trouwt hij in gemeenschap van goederen. Tegenwoordig vertrouwen ze al voor de rechtbank om de eigen zaakje recht te houden. En als de een failliet gaat, kan de ander nog doorgaan. Geloof je dat de Heer Jezus zo doet? Nee. Hij zegt, geef mij uw schuld en neemt gij mijn gerechtigheid. Geef mij uw zonde. En word bekleed met de klederen van mijn heil. Hij is naakt, gekruisigd, vervloekt. Omdat gij vervloekte zondaar gekleed zou worden met de witte klederen van de bruidegom. Ik heb wel eens mogen zien, ik weet niet of je me verstaat, dat het bruidskleed van de bruid is het kleed van de bruidegom. En dat is wit. Van bovenaf geweven, zonder naad. Daar is geen naald en draad van een mens aan te pas gekomen. Dat heeft God geweven. Als had ik geen zonde gehad, nog gedaan. En als je er nou wat van beleeft, valt je vrouw toch niet tegen. Val je jezelf toch tegen. Als je een kind van God bent, weet je wat je dan leert, wat barmhartigheid is. Ja, maar ze kan niet zo goed koken, zeiden de Joden. Nou, dan kook jij toch een beetje. Ik weet dat hier mensen zitten die hun vrouw meer waarde achten dan ooit zichzelf. En ik weet een bruidegom die zijn bruid heeft lief gehad tot het einde. Die liefde is niet te peilen. En dat zijn misselijke bruiden hoor. Dat zijn vijandige bruiden. Dat zijn overspelige bruiden. Dat zijn dwaze bruiden. Maar hij is eraan geplakt. Hij is vlees van hun vlees geworden. Hij heeft zich met hen verenigd. Hij is mens geworden. Opdat een zondige bruidskerk tot God gebracht zou worden in Christus. En genoemd worden een reine maagd. Nou, zie je wel dat je er niet van staat? Als je van Christus wordt, word je een reine maagd. Die met mannen niet bevlekt zijn. Maar niet in jezelf. Door het geloven. Door het geloven. Zegt zonder 23, als had ik nooit geen zonde gehad. Nog gedaan. Hé, hey, wacht eens even. Hij die vanochtend thuis ruzie gemaakt hebt, zou je vrouw niet een kus gaan geven? Zou je niet op je knieën vallen, zegt kind. Ik heb veel te grote mond gehad. Deugd niet. Ik heb verwijten gemaakt of omgekeerd de vrouw aan de man. Waarom draag je? Weet je wat? Weet je wat genade is? Draagt elkanders lasten. En vervult alzo de wet van Christus. Ja, maar ik heb reden te scheiden. Maar geen noodzaak te scheiden, dat niet. Er is een reden voor scheiding. In de schrift toegelaten, is overspel. Maar er staat niet dat je dan moet scheiden. Dat staat nergens in de schrift. Scheid ganselijk niet. Weet je wat groot is? Ik herinner me nog die kampervrouw. Een man was op de kustvaart en als hij thuis kwam, was hij dronken. En ze vreesden dat hij ontrouw was geweest. En dan gebeurt het soms dat hij zaterdagavond laat thuis kwam, dronken, vuil. En weet je wat ze deed? Ze pakte hem op, trok zijn pyjama aan, legde hem op bed. En als ze hem dan op bed gelegen had, ging ze voor dat bed knielen. Zegt ze, Heere, bekeert hem. Zoals u mij bekeerd hebt. En ontferm u over deze zonde. En die man is tot bekering gekomen. Daarom zegt de schrift, al hebt je een ongelovige vrouw, moet je niet scheiden. Want je weet nooit hoe je gebruikt wordt voor haar. En die man is met God verzoend in Christus. Toen hebben ze een dubbel huwelijk gekregen. Gods volk heeft een dubbel huwelijk. Niet waar, wel waar. Ze hebben een huwelijk in de natuur en ze hebben een bovennatuurlijk huwelijk in Christus. Een drievoudig snoer zal immers niet verbroken worden. Ik herinner me nog. Dan ga ik die dingen toch maar eens aanhalen. Ik hoop dat je me verstaat. Op een gegeven moment hebben we avondmaal gehad. En ik kom bij een van de kinderen Gods. En zijn vrouw was voor de eerste keer aangegaan op goede gronden. En ik naar die man toe. En hij komt mij vrolijk tegemoet. En hij zegt, gisteren heb ik gezien dat mijn vrouw mijn zuster geworden is. En toen zei ze, vrouw, en toen heb ik gezien dat mijn man mijn broertje geworden is. Van hetzelfde huisgezin. Behorende tot de bruid van Christus. Moet je altijd niet mopperen. Ik mopper ook wat. Ik denk ook dat ik het beter kan als mijn vrouw. Maar mijn vrouw is veel beter dan ik. Nee, ik wil niet eens eindigen, mevrouw. Mijn bruidegom is volmaakt en zijn liefde onuitputtelijk. Hij laat zich door mij slaan en hij slaat me niet terug. Als ik hem verwijt, verwijt hij mij niet. Weet je wat er nou in mijn hart is, mag ik dat zeggen? Misschien zit hier een vader en een moeder met een kind waar ze geen raad mee weten. Ik weet er een die raad zou kunnen weten met uw kind. Want hij zegt, bij mij is raad, bij mij alleen. En ik weet wel, alle seksuele ontsporing wordt een ongeneeslijke ziekte geworden. Dat is ook een dwaling van deze tijd. Dan zeggen ze, ja, ik ben zo geboren, kan ik ook niet helpen. Het zit in de genen. Maar de Bijbel noemt zonde geen ziekte. En ook geen ongeneeslijke ziekte. De Bijbel noemt zonde schuld. En voor schuld is een middel. Dat is het bloed van de Heer Jezus. En de geest van Christus. Ja, maar kan dat niet in je leven een grote kwaal blijken te zijn en een gedurige strijd? Ja. Maar voor een gebroken en verslagen hart, dat is een offer voor God. En weet je, mensen, als je een beetje genade kent in je leven, dan deug je tot in de wortel niet. Veel mensen hebben ook geen verstand van de wet. Die denken dat ze 10 geboden hebben. Nee, het is maar 1 wet. En de Heer Jezus zegt, als je 1 gebod overtreedt, ben je schuldig aan de gehele wet. Dus als je een dief bent, ben je ook een overspeler. Nou, dan moet je niet raar gaan preken. Nee, dat doe ik niet. Ik zeg precies wat de schrift zegt. Je kunt niet tegen mij zeggen, ik ben een dief en geen overspeler. Weet je wat de catechisme zegt? Dan heb je het weer, we verstaan het niet meer. We hebben gedeelde zonde. Maar je zijt ene klomp zonde. Aangezien we dan tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebben. En geen daarvan gehouden. Want begeren is zonde. Zondige begeerte. Worden dan alle mensen zalig? Nee, alleen zij die door een waar geloof met hem verenigd worden. Waarvan hij zegt, ge zijt van mij en ik ben van u. 1 vlees, hij mijn hoofd, ik zijn lichaam. Ken je bruidegom, ja, hè? En is die liefde niet uitnemender dan de liefde der vrouw? Ken die bruidegom niet? Ben je nog ongetrouwd? Loop je nog voor eigen rekening? Loop je nog voor eigen rekening? Kun je zo sterven? Heeft hij je nog niet gehuwd of een aanzoek gedaan? Weet je wat de schrift zegt? Kom, al zijn uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken wit als wol. Waar kun je dat nou vinden, beste man? Toch nergens. Dan alleen bij die bruidegom. die zijn bruidskerk heeft lief gehad tot het einde. Een onverbrekelijk huwelijk. Als ik geestelijk spreek, dan moet ik zeggen dat de schrift vaak zegt dat het geestelijk huwelijk hier in het geloof is. Straks gaan we naar de bruiloft van het Lam. Door aanschouwen. En dan klinkt het uit de mond van de bruid. En met de bruidegom te zijn is verreweg het beste. Dat is verreweg het beste. Wie de bruidegom kent, zoekt zijn gemeenschap. En als de bruidegom u kent, zoekt hij uw gemeenschap. Mag je dat weten? Zijn gemeenschap. Zijn gemeenschap. Zijn nabijheid. Zijn gevoelige gunst. Zijn eeuwige heerlijkheid. En ik leef niet meer. Maar hij leeft. In mij. Die betaalt wat ik niet betalen kan. Die is wat ik niet ben. Die gehoorzaamd heeft wat ik heb doorgebracht. Zulke bruidegom is mijn liefste. Zulke bruidegom is mijn dominee. Maar iedereen weet dat niet. Dat weet ik ook. Er zijn nog mensen die denken dat ze getrouwd zijn, maar hebben nog nooit de kussen van zijn mond gehad. Nou, dan ben je niet getrouwd hoor. En die hebben nog nooit geestelijke gemeenschap geoefend met hem. In de binnenkamer. Die kennen die verborgen omhang niet. Die kennen niet die touwen en koorden van liefde. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Hetgeen dat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. En als God u heeft samengevoegd, zal hij nooit van u scheiden. Nooit van u scheiden. Nooit. Ja, maar mijn vrouw heeft een ernstige ziekte en ze heeft verzorging nodig. Ik stuur er. Kinderen wil ik ook eigenlijk niet, want dat is lastig. Maar de liefde is vruchtbaar. En in de kinderen word je pas echt één vlees. Ja, maar wij hebben al genoeg kinderen. Oh. Ik ben bang dat de liefde egoïstisch is bij jullie. Want het bed zij onbevlekt. En het huwelijk getrouw. Oh, ja, vroeger hè, 14 kinderen of 8. Oh. Nee, sta je nog voor een goed beginseltje? Maar je hebt de kinderen al gedood voordat ze bevrucht kunnen zijn. Toch? Maar wees niet zo plat vanochtend. Doe ik wel. Ik kijk altijd van ons af. Kijk naar je eigen huwelijk. Je eigen gezin. En genoeg. En als het niet deugt, weet dan dat de bruid van Christus niet deugt. Maar haar bruidegom is heerlijk. Die zegt, Vader, Vader, ik kom. Om uw wil te doen. De bruid die gij me gegeven hebt. Wat zal dat een dag zijn? Als hij die zwarte bruid straks aan de vader voorstelt. En hij zal zeggen, zie hier ik. En degene die mij gegeven zijn. Ze waren zwart en ze zijn wit. Ze waren vijanden. Maar door de liefde geworden vrienden. Zij waren u hatende, maar ik heb ze gekust opdat ze u zouden beminnen. Ik heb betaald, opdat ze vrijgemaakt van de dienstbaarheid der verderfenis, zouden worden geleid tot de kennis van de kinderen Gods. Straks is de bruid thuis. Dan is de vreemdelingschap voorbij. En dan hoor ik een van de bruidskinderen zingen, ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Is verre weg het beste. Word je een vreemdeling op aarde, jongen. Word je bij een vreemdeling geworden. Nog één ding. Randwijk was een socialistische wethouder. Of een socialist, schrijver. En in de Tweede Wereldoorlog was hij in Putten bij een vrouw die de Heere vreesde. En toen zegt hij, vrouwtje, je kijkt altijd zo naar beneden. Je bent helemaal niet zo vrolijk. Ben jij nou een christen? En toen zei dat vrouwtje tegen Randwijk, ik heb hem dat zelf horen zeggen. Jaren geleden, toen ik jong was. Toen zegt ze, meneer, als je bruidegom nou niet thuis is, ben je toch niet zo vrolijk. En mijn bruidegom is boven. Ik kan het hier niet zo meer uithouden, zegt ze. Ik heb heimwee naar die grote dag. Randwijk zegt, toen heb ik er iets van begrepen. Wat die bondertjes en die zwartkousen mensen op de Veluwe eigenlijk bezielden. Ze horen hier niet meer. Ze hebben het domicilie, het thuis zijn, elders gekregen. Is dat nou altijd even sterk? Moet ik dat nou tegen je zeggen? Dat weet ik ook wel. Soms wordt het veracht zelfs, weggeworpen. Vele boeleerders geboeleerd. Maar luister, ik hang niet aan wat ik voor hem gevoel, maar ik hang aan wat hij voor mij gevoelt. Het is niet mijn liefde tot hem die mij dwingt, maar zijn liefde tot mij die mij gevangen neemt. Grondverrecht. Betalende borg. En wat God nu samengevoegd heeft, zal nooit meer gescheiden worden. Nooit. Nooit meer. Want ik kan van u niet scheiden, zegt de Heer Jezus. Al heb je met vele boeleerders geboeleerd. Keer nochtans weder. Want je bent de huisvrouw van mijn jeugd. Ik heb je van mijn vader gekregen. Ik heb je gewassen. Ik heb je gekleed. Ik heb je vernieuwd. Ik heb je met mijn beeld vervuld. Mag ik eens vragen, wie mag nou op goede gronden, hè? Je kunt allemaal wel in het gevoelige leven, maar ook op goede gronden zeggen, zulk een is, niet was of hoopt te zijn, maar is mijn liefste. Zulk een is mijn geworden. Zijn naam tot eer. Amen, laat ons eindigen. Ach, Heere, wij zondigen van u af. Wij maken ons op voor de wereld. Wij hebben een afvoerende hart. Maar nou loopt u uw kerk na. En u zoekt het verlorene. En u houdt zijn potjes vast. En u zegt, dan laat ik je nooit meer los tot we thuis zijn. Die het nou verzondigd hebben en door eigen schuld dat vonnis moeten en mogen mijnen, die krijgen een bruidegom die zegt: ik neem uw plaats, neemt gij mijn plaats. We bidden voor hen die gebroken huwelijken hebben nu, terwijl ze nog samenleven, dat ze vandaag eens in de schuld mochten komen voor de verwijten en de ruzies. Dat ze opnieuw eens mochten trouwen, omdat u een bruidegom bent die mildelijk geeft. De troost en bijstand uw gemeente, Heere, wilt u hier die geestelijke huwelijken nog verwekken met uzelf? Alsjeblieft, alsjeblieft, laat ze niet verloren blijven zonder man, zonder borg, zonder zaligmaker. Gedenk hen die worstelen met natuurlijke zonden, met machten die ze te sterk zijn. Bekeer ze tot u. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 103 het vijfde en het negende vers. Ja, Psalm 103 vers 5 en vers 9 tot slot. Waar we samen zingen. Psalm 103 vers 5. Nee, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, maar z'Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Wat er verder volgt. gaan in vrede naar uw huis ontvangende met biddende harten mocht het zijn. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over uw licht en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.